Louise.
Hoi, goedemorgen. Dit is Dido van het Muiderslot. Ik had een vraagje. Wij zijn een podcast aan het opnemen over water. En we zouden heel graag even met onze sub op jullie steiger willen.
Ja, ik doe de deur even open.
Oh, dank u wel.
Welkom bij Muiderslot. Tussen je oren. Ik ben Roos, historicus bij Goeie Oude Koeien. En in deze reeks wanen we ons niet tussen de veilige kasteelmuren, maar drijven we ernaast. We duiken in de geschiedenis van het water rondom het Muiderslot. Letterlijk, want deze podcastreeks Water is natuurlijk pas compleet als we echt het water opgaan. Als we het Muiderslot echt vanaf het water bekijken. Maar daarover later meer. Het kasteel is onlosmakelijk verbonden met het water. Het begint eigenlijk al bij de naam. Het Muiderslot ligt in Muiden. De naam van de stad Muiden komt van Amuda. A betekende water en Muda monding. En zo is het. Muiden is namelijk een stadje aan de riviermonding van de Vecht. Deze rivier mondde lange tijd uit op de woeste Zuiderzee, aan de andere kant van het Muiderslot. Die woeste zee kun je je bijna niet meer voorstellen als je nu naar het kalme IJsselmeergebied kijkt. Eeuwenlang werden er zeesluizen, dammen en andere waterconstructies gebouwd om hier veilig te kunnen leven. En daarin speelde het Muiderslot een strategische rol. Van die strategische ligging aan de Vecht werd handig gebruik gemaakt. Graaf Floris de Vijfde, die het kasteel liet bouwen, heeft er in de middeleeuwen een aardig zakcentje aan verdiend. Hij maakte van het kasteel een soort tolhuis. Door middel van een lange ketting konden de schepen niet verder zonder te betalen. Bovendien was en is het Muiderslot onderdeel van diverse waterlinies. Ingenieuze bouwwerken die altijd met veel Nederlands trots worden gepresenteerd. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam staan inmiddels zelfs op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Nou weet ik dat deze wereldberoemde waterlinies ons laag, drassig landje hebben beschermd. Maar wat is een waterlinie precies? En hoe wordt het ingezet? En welke functies had en heeft het water nog meer? Naast verdediging is water immers een onmisbare bron van leven voor mensen, dieren en planten. En een bron van plezier voor recreatie en van inspiratie voor kunstenaars. In de komende 5 afleveringen dompelen we ons onder in alles wat met water te maken heeft, hier rond het Muiderslot. Onze gasten zijn hele diverse waterexperts. Van dijkgraaf tot waterkunstenaar, van beroepsvogelaar tot fietsende historicus. In deze aflevering staat water als verdediger centraal. Wij, Nederlanders, staan bekend als echte watermeesters. En dat heeft een lange geschiedenis. Mijn gast van vandaag is waterbeheerder Maarten Ouwboter. Ik heb met hem afgesproken op het wandelpad over de vestingwal, met uitzicht op het kasteel en het water. Goed nieuws. Het wandelpad rond het Muiderslot is kort geleden verbreed, waardoor het nu ook toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. Maarten vertelt ons over de verdedigende functie van het water hier, hoe het water ons heeft gered van menig vijand en hoe de Zuiderzee hier vroeger de baas was. Nou, een behoorlijke watergeschiedenis hier rond het Muiderslot, waar we echt prachtig uitzicht hebben hier vanaf de dijk. We zitten hier op een trappetje samen. En als jij nu naar het Muiderslot kijkt, Maarten, is het dan nog steeds die machtige en oude waterburcht van Nederland die het vroeger was? Hoe zie jij dat?
Ja, het is heel leuk, want we kijken er natuurlijk letterlijk op. En wat ik dan zie, is natuurlijk een slot, een verdedigingswerk. Maar ik kijk veel meer vanuit het oog, vanuit het landschap, vanuit het water. Werkend in het waterbeheer is voor mij het Muiderslot verbonden met zijn omgeving. En heeft een functie altijd gehad op deze plek. Dat heeft te maken met macht. Dat had te maken met macht, met de toegang tot de Vecht. En de positie aan de Zuiderzee, op de rand van de rivier en de zee. En dat heeft het misschien op dit moment niet meer zo. We hebben niet meer die verhoudingen in het landschap waarin die macht hier moet zijn. Maar het was ook een plek van waaruit het water bestuurd kon worden. En dat zie ik nog steeds. Dat verband van het Muiderslot met de omgeving is er nu nog steeds.
Hoe zie je dat?
We zitten hier aan het water en dit is het water wat vanuit het Muiderslot eigenlijk uit die stenen beer komt op weg naar de trekvaart hier, ja, die hier om de hoek ligt, hè. Gegraven in 1641. Die verbinding is er. En er is de verbinding daar met de Vecht, waar nu de zeesluis van Muiden ligt.
Ja.
En vanuit het Muiderslot was eigenlijk ook de bewaking van de inlaten die er waren om het land onder water te kunnen zetten. Als het land verdedigd moest worden, als er een vijand, ja, in het zicht was.
En je zegt, nu heeft het die functie als verdediger, heeft het natuurlijk niet meer. We hoeven ons niet meer op die manier te beschermen. Maar ik ben wel benieuwd hoe het vroeger zat met die verdedigingsfunctie van Muiderslot. En dan vooral eigenlijk welke rol het water daarbij speelde. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, en dan zou ik bijna ook iets breder willen gaan dan om het Muiderslot heen. Want er liggen meerdere linies. En het Muiderslot is daar een klein schakeltje in. Maar het is toch ook leuk om breder naar het landschap te kijken.
Bedoel je dan waterlinies?
Ja, ja, er liggen hier meerdere waterlinies. Als je in de volgorde van de historie kijkt, dan was er de Oude Hollandse waterlinie. Die lag eigenlijk westelijker, omdat Utrecht op dat moment in eind 17e eeuw al gevallen was toen de Oude Hollandse waterlinie voor het eerst echt is ingezet. Die lag dus westelijker. En,
westelijker, ja, dan?
Westelijker dan de Nieuwe Hollandse waterlinie en dan het Muiderslot.
Ja.
Er is een geschiedenis waarbij dat hele waterbeheer, is het eigenlijk, verdedigingswaterbeheer, ontwikkeld is in het landschap. En er zijn een aantal toevallige gebeurtenissen in de loop van de geschiedenis geweest, die maken dat er een ontwikkeling is geweest. Zo was bijvoorbeeld, heb je ook de Grebbelinie, die ligt nog oostelijker.
En misschien moeten we eerst heel even terug naar van wat is een waterlinie eigenlijk? Waarom, ja, is er ooit bedacht om die te maken?
Als je kijkt naar de geschiedenis, dan kwam men er vrij snel op, al in de 16e eeuw, dat het land zich hier uitstekend leent om het water in te zetten als verdediging. En door het land onder water te zetten, konden oprukkende legermachten echt tegengehouden of enorm vertraagd worden. En dat werd al in de 16e eeuw ontdekt. In de 17e eeuw, in de 80-jarige oorlog, is het wel uitgeprobeerd. En dat is echt voor het eerst op grote schaal succesvol ingezet in 1672.
Maar een waterlinie is eigenlijk een soort lijn met die door verschillende punten is verbonden.
Ja.
Hoe moet ik me dat voor me zien?
Ja, eigenlijk is de waterlinie dat er een heel landschap onder water wordt gezet. Van kilometers breed en tientallen kilometers lang. Dus het is niet echt een lijn, maar het is een groot vlak. En het is heel grappig dat het waterbeheer er eigenlijk altijd op gericht is om het water af te voeren en om het land droog en bewoonbaar te houden. En met diezelfde techniek kan je een land onder water zetten door juist water in te laten wat te veel, als het al te veel is. En dan dan komt er een waterlaag op het land te staan. En wat men dus deed, was kunstwerken, de hulpmiddelen die er waren in het waterbeheer zo inzetten dat je het water niet weghield, maar dat je het water op het land kreeg.
Ja.
En als je dat in een aaneengesloten vlak doet, dan hou je de vijand op een afstand.
Dus dan staat eigenlijk dat hele gebied staat onder water?
Ja, en echt kilometers ver. Want het was ook gericht op kilometers, omdat de vijandelijke legers die konden schieten. En je wilde eigenlijk buiten de schootsafstand van die legers blijven. Dus het was niet een gracht zou niet genoeg zijn. Het moest echt een kilometers breed gebied zijn.
Zodat die kanonnen daar niet.
Zodat de vijand echt daar, ik kijk hier naar de horizon, helemaal daar op grote afstand moesten blijven. En als ze zouden schieten, dat ze je niet konden bereiken.
Maar als ik dan zo naar die horizon kijk, ik zie er ook allemaal huizen staan bijvoorbeeld. Was dan de bevolking daar de dupe van? Want dan staat opeens je hele gebied onder water.
Ja, nou zeker was de bevolking de dupe. Maar die waren daar ook wel op voorbereid. Want het was op een gegeven moment, is het beschreven als zones die vrijgemaakt moesten kunnen worden in tijden van oorlog. Dus de mensen waren op de hoogte van het feit dat die, als die linie werd ingezet, dat zij dan weg moesten. En op een gegeven moment is zelfs alle bebouwing is er zo op ingericht dat het snel plat te branden was. En zodat het echt een vrij veld werd.
Ja, dus zij wisten dat van tevoren.
Ja, en dan nog kan je denken, op het moment dat die linie niet werd ingezet en die vijandelijke legers kwamen. Oorlog is iets onwaarschijnlijk verschrikkelijks.
Ja, als dus ze waren sowieso de dupe.
Dan werden de mensen opgehangen in de deuren van hun huizen. Hè?
Okay, dus, ja, dan liever je huis onder water.
En als je dan weg kan om een gebied te beschermen, dan is dat misschien het wegen van twee kwaden. Het is ook nog zo dat land, dat water kwam dan op het land. En dat was ook landbouwgrond, het waren velden. En hier bij het Muiderslot, als het water hier werd opgezet, dan kwam het uit de Zuiderzee. En dan was het zoutwater. Dus daar had je echt ook nog jaren last van daarna. Hè? Want dan had je zoutwater op je land gehad.
En dat was niet goed voor de grond.
En dat is niet goed voor de grond.
Voor de gewassen.
Nee.
Ja. En je zei, er zijn verschillende waterlinies. Zijn die dan door de eeuwen heen, bedachten ze weer, nu moet er een nieuwe waterlinie komen, weer net op een andere plek? Of?
Ja, het heeft met een aantal dingen te maken of het landschap geschikt is om onder water te zetten. En zo is dus het hele idee van de Grebbelinie, die ligt echt verder naar het oosten. Die gaat door de Eemvallei en die gaat dan naar de Grebbelinie.
Ja, je zit hier uitgebreid te wijzen waar dat dan ligt op de kaart.
Want
maar dat is lastig
daarachter.
Natuurlijk. Ja. Dus. En ondertussen snuffelt er een hond rond onze microfoons.
Zou die ook nog wat willen zeggen?
Goedemiddag.
We maken even ruimte voor hond en wandelaar.
Hey, en wat maakt die waterlinies? We hadden nog eerst nog even de
Ik wees daar naar de een. want die Grebbelinie, die is misschien wel bekend uit het begin van de Tweede Wereldoorlog. De Grebbeberg en de strijd bij de Grebbeberg.
Ja.
Die linie is dus door de eeuwen heen ook ingezet met wisselend succes.
Mm-hmm.
Die ligt oostelijker. En de Eemvallei leent zich ook goed. Die overstroomde al vaak vanuit de Zuiderzee. Dus dat was al een natuurlijke overstromingsvlakte, zou je kunnen zeggen. Die dus, waar men al op het idee kwam, dit is een goede verdedigingslinie.
En welke is dan het Muiderslot onderdeel van?
Maar deze is dus westelijker met het Muiderslot.
Ja. Hè,
want de Eem ligt daar in het oosten. En uiteindelijk hebben ze ook een samenhang gehad. Want de Grebbelinie werd dan gebruikt om de vijandelijke legers te vertragen. En dan was er hier tijd om daadwerkelijk die linie ingezet te krijgen. Er was tijd nodig om het water op het land te krijgen. En dat vanuit het waterbeheer is dat echt iets wat me heel erg opvalt als je ernaar kijkt. Want je hebt als het ware de natuurlijke gesteldheid hier. Hoe moet je dit land onder water zetten? En dan kan je je voorstellen, hier heb je de Zuiderzee. De Zuiderzee heeft eb en vloed. En dat levert iets wat heel, heel belangrijk is om het land snel onder water te zetten, namelijk vloed. Het water zelf.
Ja.
Dus bij hoogwater, als je hier het water een stuk dijk openmaakt of een sluis opengooit, dan is het vloed buiten. Dat kan wel een meter hoger zijn. Dan komt er echt substantieel water binnen. Dat was aan de kant van de Eem ook. Maar aan de kant van de Grebbesluis, die ligt tegen de Nederrijn aan.
Mm-hmm.
Daar moet de rivier maar net hoog water hebben. Dus er zijn ook momenten geweest dat men zo'n Grebbelinie in wilde zetten. En dan was er geen hoog water. En dan lukte het gewoon niet. En liepen de legers dus gewoon door.
Ja.
Hier heb je met de Zuiderzee eigenlijk altijd het hoge water. Je zit hier aan de tap. Van het,
het dus
water,
als je water wil,
je
dan,
water
dan komt het binnen. Of toen dan natuurlijk.
En dan is het toch nog opvallend dat je er misschien wel weken voor nodig hebt voordat je het hele land onder water hebt kunnen zetten. En daarom is dan er zo'n samenhang. Die Grebbelinie werd wel ingezet om te vertragen. Zodat de oude Hollandse waterlinie hier bij het Muiderslot de tijd had om volledig ingezet te raken.
Ja, want dan, hoe ziet het dan, moet ik dat voor me zien? Zeg maar, er gaat iets open en ze laten het water binnenlopen. En komt dat dan met heel veel geweld opeens binnen? Of?
Ja, dat is dus precies wat zo ongelooflijk is. Hè? We bouwen nu sluizen. En die houden, als je ergens hoogwater hebt, aan de ene kant hoogwater, aan de andere kant laagwater, staat die sluis dicht. En dan zie je, oh ja, hier is het water eigenlijk altijd rustig. Maar op het moment dat je zo'n sluis openzet, hier verderop staat de Keetpoortsluis. De vloed in de tijd van de oude Hollandse waterlinie kwam eb en vloed hier gewoon in de Vecht. Dus dan stond gewoon de vloed stond tegen die Keetpoortsluis hier werkelijk op een paar honderd meter afstand, hè, in Muiden. En dan gingen die deuren open en dan kwam die hele, de zee kwam gewoon eenvoudig weg binnen. En dan, dan inundeert het land vrij snel. Dan komt het onder water te staan.
Inunderen, noem je
ja,
dat?
Ja, dat is dus het onder water zetten is als het ware een actie. Van het inunderen.
Ja.
En dat was dus een... We gaan nu inunderen, zal men gezegd hebben. De sluisdeuren gingen open. En men liet het water op het land. En het idee is dat als het water dan vrij ondiep is, te ondiep om te varen en te diep om te lopen, er werd dus ook heel erg gestuurd, zoals we nu in het polderland sturen, op een precies pijl om het land te kunnen gebruiken en er te kunnen wonen, werd toen het waterbeheer helemaal ingezet om het precies op die diepte te krijgen. Je niet kon varen.
Ja, dus je wilt niet te diep, maar ook niet...
Precies.
Ja.
En dan had men kommen. Dus er werd dan van hieruit een hele kom onder water gezet met die ene sluis. En dan zat er een kering tussen, een dijk tussen. Die scheiding was tussen die kommen. Daar zat dan weer een sluis in. En die werd weer opengezet om dan vervolgens de volgende kom onder water te zetten. En zo werd het land hier, zat je hier bij het Muiderslot, letterlijk aan de kraan van het vloedwater wat binnengelaten werd.
Vanuit hier werd dan het hele gebied onder water gezet.
En als de rivier hoog stond, deed men hetzelfde vanuit de Lek of vanuit de Nederrijn, afhankelijk van welk steel van de linie het over
Ik ga het steeds meer een beetje zo voor me zien. En een andere manier van verdedigen is de slotgracht, denk ik. Dat is ook met water te maken. Hoe werkt dat?
Ja, dat is deze slotgracht van het Muiderslot heeft er altijd al gezeten. Ook voor de renovatie aan het einde van de 19e eeuw. Wat ik heel grappig vind, je ziet hier op het Muiderslot zie je de kantelen. He, dat zijn van die zo'n typisch op een kindertekening zijn dat zo'n...
Van die vierkantjes
die op een muur staan.
Ja.
Die zaten er bijvoorbeeld voor die renovatie niet. Die zijn door de architect ontworpen en erop gezet. Omdat hij dat zo kasteelachtig vond.
Ja.
En zo zou je ook kunnen denken, een slotkracht hoort bij een kinderkasteel.
Ja.
Maar dat was hier dus. Hier was in het oude Muiderslot heeft ook altijd al een slotgracht gehad. En dat is als de vijand voor de deur staat en die wil de keuken inlopen om de bewoners eruit te jagen. Dan gaat de slotgracht, die houdt gewoon letterlijk de mensen tegen om binnen te komen. En dat werkt dus ook als beveiliging.
Mm-hmm.
Maar de beveiliging van die waterlinies, die had als essentie dat die kilometers diep was. En dat dus ook de kanonnen op een afstand werden gehouden. En daarom is er ook een ontwikkeling in de tijd geweest. De kanonnen konden steeds verder schieten. En de zones die onder water gezet moesten worden, werden dus ook steeds breder. En het laatste grote besluit voor uitbreiding van waterlinie 1906, dat is nog gebouwd. Maar toen kwam de Eerste Wereldoorlog, toen kwamen er vliegtuigen. En toen heeft men gezien, ja, we houden het niet meer met waterlinies, want men vliegt er gewoon overheen. En eigenlijk heeft dus de techniek de waterlinies ontwikkeld. En uiteindelijk was er militaire techniek waardoor een waterlinie niet meer zal werken.
Oké, nou, even tot daar dan. Lijkt me een mooie pauze. Want ik ga naar de haven hier in Muiden. En daar heb ik met Dido afgesproken voor een subtour.
Nou, wat spannend.
Tot zo.
Ja.
Op naar Dido. Dido de Wolf is medewerker publiek en educatie bij het Muiderslot. Ze heeft een subtour ontwikkeld en neemt bezoekers in de zomermaanden mee het water op. En extra leuk, iedereen kan na reservering mee op zo'n subtour. De sub ligt al klaar. Weet je wel, zo'n plank met een peddel. Alleen nog even oppompen en op zoek naar een plek om rustig het water in te gaan.
Zo. Vaak begin ik mijn subtour met de mythe van Muiden. En die gaat over een zeemermin die verstrikt raakte in de netten van vissers en toen een vloek uitsprak over de stad Muiden.
Volgens de mythe van Muiden leefde er ooit een zeemermin vlakbij Muiden in de Zuiderzee. Muiden was vroeger een echt vissersstadje, waar mensen leefden van de visserij. Op een dag voeren twee vissers vroeg in de ochtend de haven van Muiden uit, de Zuiderzee op. Ze hoopten op een goede vangst. Ze gooiden de netten uit en bleven wachten. En wachten. En wachten. Opeens begon het net wild te bewegen. De mannen probeerden het net omhoog te trekken, maar het was enorm zwaar. "Dit wordt een joekel," schreeuwde een van de vissers. Met man en macht trokken de vissers het net in de boot. Daarin lag een bijzonder wezen. Half vis, half vrouw. Een zeemermin. De vissers voeren snel terug naar Muiden. Ze hoopten dat het bezit van de zeemermin hen rijk en beroemd zou maken. De volgende dag loeide er een storm zoals er nog nooit een was geweest. De zee beukte op de dijken en grote golven rolden de haven van Muiden binnen. Kademuren en dammen scheurden. Boten vergingen en bomen waaiden om. Er leek geen einde aan het noodweer te komen. Angstig vroegen de mensen zich af wat er aan de hand was. Zou het door de zeemermin komen? Uit wanhoop lieten de Muidenaren de zeemermin vrij. En op het moment dat de zeemermin onder water verdween, trok het water zich terug. De storm ging liggen. De rust leek wedergekeerd. De volgende avond, toen de wind zachtjes landinwaarts woei en de ondergaande zon glinsteringen van goud en zilver op het rimpelende water toverde, keerde de meermin terug. Lange tijd soms door de monding van de Vecht op en neer. Nieuwsgierig stroomden mensen toe. Ze zong. Muiden zal Muiden blijven. Muiden zal nooit beklijven. Een groter wasdom blijft alleen. An IJ en Amstelstad verpand. Ze sprak een vloek uit over Muiden. Het zou langzaam slechter gaan met het stadje. De handel verdween en de mensen werden armer en armer. Muiden bleef wat het was, een klein stadje aan de Zuiderzee. Maar de stad Amsterdam, de grote concurrent van Muiden, groeide uit tot een wereldstad. Wie in Muiden rondloopt, wordt nog steeds herinnerd aan de mythe. Op het wapen van Muiden staat de zeemermin afgebeeld.
Nou, ik wil het hebben over die Zuiderzee, want die is nu
niet,
al...
Ben je niet in het water gevallen?
Oh, ja. Ik heb het droog gehouden.
Oh, oké, heel goed.
Dus we kunnen het hebben over die Zuiderzee. Ja. Want nou, die komt heel vaak ter sprake en die was zo woest. En nou, weet ik het allemaal heel spannend klinkt het. Maar nou ja, allereerst, die Zuiderzee is er niet meer. Waarom niet?
Ja, nou de grote aanleiding voor het temmen van de Zuiderzee... dat was dat die zo vaak inbrak. En de laatste keer in 1916. Toen was men al tientallen jaren aan het pleiten om landbouwgrond te maken op de plek waar de Zuiderzee lag. Eigenlijk snijdt het mes dan aan twee kanten. Je temt de zee en je verovert land, zodat je daar ook nog weer grond droog kan maken die je kan gebruiken voor landbouw. En ja, daar werd voor gepleit. En eigenlijk heeft die laatste vloed van 1916... De laatste argumenten gegeven om, nou gaan we het echt doen.
Was dat echt een soort watersnoodramp?
Ja, dat was een grote watersnoodramp. En die is ook heel plastisch beschreven. Hij ligt natuurlijk ook vrij kort. Het was, 105 jaar geleden. Want wat er gebeurt, en ik zie het nog steeds gebeuren... Als er in Nederland een storm langskomt, dan heb je vaak zuidwestenwind. En die draait naar west, noordwest en noord. En dan neemt die af. Dus de grote wind komt uit het westen, terwijl die aan het draaien is. En in 1916 kwam er dus een ongelooflijk sterke wind die de hele Noordzee naar het noorden opblies. He, dat water wordt dan omhoog gestuwd naar het noorden. En die wind die draaide. En die lag toen allemaal voor die Zuiderzee. En toen die noord was, bleef die waaien. En dat was vrij uniek. Maar die hele massa is dus in één keer naar binnen gestormd. En dan staat het hier tegen de kust, waar we hier tegen de dijk aankijken van het IJmeer. Maar dat was dus de Zuiderzee. Mm-hmm. Daar beukt dan die enorme vracht water op. En daar is ook bij de Eem zijn er de dijken doorgebroken. En in Noord-Holland. Elke dijk die een beetje op het oosten kijkt, is doorgegaan. Die zijn altijd lager gehouden dan de dijken die op het westen kijken, want die hebben de golven.
Ja.
Nou kwamen de golven dus uit het noordoosten. En die zijn gewoon finaal over al die lagere dijken bij Monnikendam en in Waterland. En Waterland is toen helemaal onder water gekomen. De Eemvallei is onder water gekomen. Mm-hmm. Dat heeft ook maanden geduurd voordat dat water er weer uitkwam. En om van dat soort ellende af te zijn, eigenlijk de Zuiderzee getemd met de afsluitdijk. 1932.
Dat was echt letterlijk de druppel van nu zijn we er klaar mee. Ja. En nu gaan we het afsluiten.
En het geld was er en de techniek was er. Want stel dat men dit in 1170 had gewild, dan was de techniek niet zo ver geweest als in 1932. Hè?
Ja.
En dat is uiteindelijk is het daarmee gelukt om de zee op afstand te krijgen.
Ja, en nu ligt het water er vrij kalm bij. Hoe moet ik dat dan voor me zien toen die Zuiderzee hier was? Want lag het hier dan altijd helemaal vol schepen?
Het was voor Amsterdam is de stad aan de haven en aan de rivier. Dus typisch een delta-stad die op transport gegroeid is. En het transport ging over de Zuiderzee. Hè? Want het transport over de Noordzee en de verbinding van Amsterdam met de Noordzee is pas van 1876 is het Noordzeekanaal geopend. En in al die eeuwen daarvoor was al het transport van goederen waar Amsterdam rijk van is geworden, ging over de Zuiderzee. En daar had je dan wel aanzanding en je had de reden en schepen bleven op afstand. Maar er was een enorme bedrijvigheid van een havenstad aan zee richting de Zuiderzee.
En ook hier voor het Muiderslot was het dus altijd...
Ja, hier kijk je naar Pampus, over de dijk heen. Daar moesten schepen ook blijven om bijvoorbeeld in quarantaine te gaan als er ziektes dreigden, de pest en zo. Je kijkt hier naar het havengebied van Amsterdam uit die tijd dat de Zuiderzee nog de verbinding met de Wereldzeeën was.
Moet wel een mooi plaatje geweest zijn.
Ja,
denk ik.
Ja, nou, er zijn natuurlijk ook mooie ballades geschreven over de wereld die verdween. Toen de Zuiderzee verdween. Hè? Maar het heeft ons ook veel gebracht. Het heeft ons zoet water gebracht. Dus het is nou de bel van zoet water. Waar we eigenlijk heel Noord-Nederland mee van water voorzien als het droog is. En dat is toch heel belangrijk ook voor de kwaliteit van leven in deze streken. Dat zoete water brengt ons ook veel.
Maar vrij uniek wel om zo'n hele zee eigenlijk weg te toveren. Of valt het wel mee?
Ja, dat uniek. Je hebt nodig kapitaalkracht en het landschap om dat te doen. Als je nu kijkt naar Singapore bijvoorbeeld, daar doet men dat nog veel verder. Hè? Als men daar een stuk zee wil temmen, of dat wordt gewoon gebouwd. En dat is, het is dus wat dat betreft niet uniek. Men doet het in de hele wereld, daar waar je... Bij Dubai worden eilanden gebouwd. Overal waar men het geld heeft en de dingen wil, is dit te bewerkstelligen.
En stel die Zuiderzee zou er nog zijn, zouden wij hier dan droog zitten op dit moment?
Ik denk dat we hier droog zouden zitten. Want kijk, het is rustig weer.
Ja.
Maar op het moment dat die Zuiderzee er nog geweest was, dan hadden we frequenter, was het misschien na 1916 nog vaker gebeurd dat de zee was ingebroken geweest. En dan had het ook volgende week of deze winter nog een keer kunnen gebeuren.
Mm-hmm.
En dan kijk je toch met een ander oog naar het water dan hoe we er nu naar kijken.
Ja.
Ik ben nu niet bang. We verwachten nog steeds dat je met storm 1,75 meter pijlverhoging kan krijgen. Hier aan de kust. Maar daar is de dijk op ingericht. Maar ja, dat is wel wat anders dan de 2,75 meter die er uit de Zuiderzee kwam.
Ja.
Dus we zitten hier rustiger.
Ja, maar jij zegt net eigenlijk, die Zuiderzee weghalen, dat was eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Als je dat nu wil en je hebt het geld, dan kan het. Terwijl voor mij klinkt het helemaal niet heel vanzelfsprekend. Oh, we halen even een zee weg. Zijn er dan misschien ook nog andere dingen of functies die wij nu heel vanzelfsprekend vinden, maar die dat eigenlijk vroeger wel als hele grootse uitvindingen werden gezien?
Ja, eigenlijk zien we het hele waterbeheer als te vanzelfsprekend. Want we krijgen grote uitdagingen op ons af. Als de zeespiegel stijgt, dan gaan we heel hard alle techniek nodig hebben om dat het hoofd te bieden. En op een gegeven moment kunnen we dat het hoofd niet meer bieden. Ja, dat zal verrassend zijn voor mensen. Hè? En dat we het aanvankelijk het hoofd kunnen bieden. En dat dat uiteindelijk misschien niet meer kan.
Mm-hmm.
wat we nu in het landschap kijken. Als ik daar met mensen over praat, ook met lezingen wel eens in zalen. Dan zeggen mensen, ja, we hebben geen flauw idee. Waar komt dit water vandaan en waar gaat het naartoe?
Zijn we te naïef?
Nou, ik denk dat de mensen het eigenlijk wel willen weten. Ik denk dat er een mooie stap te maken is als wat we weten, als dat ook makkelijk te vinden is. En als mensen willen het wel weten. We zouden die informatie beter kunnen laten stromen.
Die kennis beter toegankelijker maken. Ja. Nou, tot slot, in jouw rol als waterfanaat. Wat is jouw lievelingsbouwwerk hier rondom het slot?
Ja, nou, we zitten hier op die dijk van die vesting. En aan de ene kant zie ik het Muiderslot. En aan de andere kant zie ik het begin van de Naarder trekvaart.
Ja.
Met de Keetpoortsluis, de verbinding naar de Vechtweer. Ik zou twijfelen tussen een aantal van die objecten. Maar dan kies ik toch voor de Stenen Beer die hier bij het Muiderslot ligt. Want dat is het werk uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het werk komt uit 1851. Dit was de manier om uiteindelijk nog water binnen te krijgen en dit gebied hier onder water te zetten. En we gebruiken dat nu voor de aanvoer van zoet water voor de hele noordelijke Vechtstreek.
Dus die Stenen Beer is van functie veranderd?
Eigenlijk heeft hij dezelfde functie. Water inlaten, ja. Maar nu in tijden van vrede. Zoet water inlaten uit het IJmeer, uit het IJsselmeergebied. Vroeger lieten we water in tijden van oorlog en was het zoutwater. Een deel van de functie is dus behouden, maar we gebruiken hem zo positief.
Ja.
En iets wat in het verleden bedacht is, wat nu zo functioneel is, ik kies voor de Stenen Beer.
Nou, mooi en leuk dat je hem aanhaalt, want ik ga er in een volgende aflevering, mag ik een kijkje nemen?
Heel leuk,
dankjewel.
Veel plezier.
Dit was Muiderslot tussen je oren, een podcast van Rijksmuseum Muiderslot. Geproduceerd door Goeie Oude Koeien en mede mogelijk gemaakt door het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De soundscapes zijn gemaakt door Thomas Honoud. Hij verzorgde ook de montage. Je luisterde naar een aflevering uit de reeks Water. We maakten ook een reeks over kasteel en collectie, een reeks over podium en eentje over de kasteeltuinen. Alle afleveringen zijn vanaf najaar 2021 te beluisteren via je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de wisselende activiteiten die het Muiderslot organiseert? Ga dan naar de agenda op muiderslot.nl. Leuk dat je luisterde en tot de volgende!